En zo'n behandelaar, die weet soms niet wat een cliënt wel begrijpt. Zo'n begeleider, die, ja, we hebben wel sessies dat die ernaast zit. En dan leg ik als behandelaar iets uit en denk ik, oh ja, komt wel goed over. Maar dan zegt die begeleider het nog een keer in Jip en Janneke taal. En denk ik, dat bedoel je. Dan denk ik, ja, dat is zo mooi dat iemand dat dan gewoon kan vertalen voor die cliënt. Want ja, die kent die cliënt misschien al 2 jaar.
Dit is Studio LVB, de podcastserie van Midin over de zorg en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Mijn naam is Nathalie Koopman. Mensen met een LVB hebben ook vaak bijkomende psychische problemen. Die worden alleen niet altijd goed herkend. Daardoor krijgt iemand niet de juiste behandeling, waardoor de problemen kunnen verergeren. De zorg voor mensen met een LVB en de GGZ zijn vaak nog gescheiden werelden. Midin trekt nu samen op met onder andere GGZ Delfland om zo de brug tussen GGZ en LVB te slaan en cliënten de behandeling te geven die zij nodig hebben. In deze uitzending van Studio LVB praat ik hierover met Arina van der Kwaak, psycholoog bij Midin, en met Elke Stam, psycholoog bij GGZ Delfland. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
Arina, jij bent psycholoog bij Midin. Wat doet een behandelaar bij mensen met een licht verstandelijke beperking?
Als psycholoog werk ik als gedragsdeskundige. Dus ik vertel altijd over mijn werk dat het zo'n beetje 50% teamondersteuning is. Dus adviseer je de mensen in het team van hoe je nou op een juiste manier iemand kan begeleiden met een LVB. En daarvoor heb je natuurlijk ook contact met de mensen met LVB. Dus het is niet alleen maar teamondersteuning. Je kan ook behandelen, je kan ook mensen leren kennen. Je kunt ook vooral diagnostiek doen. Zodat je een beeld hebt van hoe iemand functioneert en wat iemand nodig heeft. En ja, behandelen komt ook wel voor. En dat is eigenlijk sporadisch. En als het niet te zware problematiek is. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld tijdelijk stress hebben over zaken. En dan kun je met de cliënt in gesprek gaan. Of er kan iets... problemen zijn tussen cliënten en begeleiders, waardoor je ook een soort van bemiddelende rol kunt hebben. Kijken wat heb je nou nodig en hoe vertalen we dat naar een zorgplan. Maar als problematiek echt zwaarder wordt, dan verwijzen we door naar een GGZ-partner. Ja, zoals waar Elke van
Elke.
Is.
Ja, precies. Elke terecht. Want Elke, wat is dan, waarin verschilt jouw rol dan met die van Arina?
Ik denk dat het vooral verschilt in het feit dat we de psychiatrie behandelen. En daarbij houden we wel rekening met de verstandelijke beperking. En daarbij kijken we vooral, heeft iemand psychiatrische klachten? Dus is er sprake van een depressie of is er sprake van een angststoornis of van trauma? En dan kijken we ook naar het ontwikkelingsniveau. Dus heeft iemand een LVB en daarbij moet je de behandeling gaan aanpassen op dat ontwikkelingsniveau. En ik denk dat dat heel erg verschilt. In de zin dat Arina vooral kijkt naar de gedragsproblemen en ook heel erg kijkt naar de begeleiding en de cliënten. Dat wij vooral heel erg kijken naar de psychiatrie.
Ja. Hey Arina, Midin begeleidt dus mensen met een licht verstandelijke beperking. Er komen dus ook vaak psychische problemen voor bij deze doelgroep. Hoe komt dat?
Ik denk dat mensen met een verstandelijke beperking eerder worden blootgesteld aan allerlei omstandigheden waardoor ze in de problemen kunnen komen. En dat begint vaak al als ze heel jong zijn. Ik denk ook dat mensen met een licht verstandelijke beperking vaak ook uit een zwak gezin komen, waardoor er al opvoedproblemen zijn, waarbij je toch ziet dat de hechting wat minder goed is. Dat eerder sprake kan zijn van pedagogische verwaarlozing, vind ik wel gelijk een groot woord, maar in feite is dat het denk ik wel. Waardoor mensen met een licht verstandelijke beperking eerder in contact kunnen komen met kwalijke invloeden als drugsgebruik, als seksueel misbruik. Criminaliteit bijvoorbeeld kan ook zijn.
Ze zijn dus kwetsbaar, maar blijkbaar komen er dan ook psychische problemen vaak bij.
Ja, want vanuit als je dus toch minder goed gehecht bent, dan heb je vaak een lager zelfbeeld. Dat vind ik dat je dat ontzettend veel terugziet. Dat mensen toch eigenlijk een laag zelfbeeld hebben. Waardoor ze kwetsbaarder zijn voor depressie. Middelengebruik kan je ook over twisten van, is dat nou een psychiatrische stoornis, verslavingsgedrag? Het komt er wel uiteindelijk bij dat je daar dan toch ja, de afhankelijkheid van de middelen met gevolgen daar weer van.
Ja, want welke psychische problemen zien jullie vooral, Elke, bij mensen met een LVB?
Nou, veel stemmingsproblematiek, angststoornissen, trauma, ook wel dwang, ook wel persoonlijkheidsproblematiek. Door, ja, eigenlijk een mengeling daarvan. Eigenlijk alle stoornissen die je ook bij mensen zonder LVB zou zien, zien we ook gewoon bij de LVB. En daar kun je gewoon de DSM-5 bij pakken en dan zie je al die stoornissen terugkomen. Maar over het algemeen is het wel zo dat mensen met een LVB, die kunnen in de regel gewoon functioneren in de samenleving. Maar op het moment dat ze in het beeld van de hulpverlening komen, ja, dan zie je dat er vaak in dat IQ, of dat de intelligentie is beperkt. Maar je ziet ook de problemen die bijvoorbeeld de psychiatrie waar het over had. En ook normoverschrijdend gedrag, dus de agressieproblemen, dat soort dingen.
Ja.
Dat is echt een multiproblematiek als het eenmaal duidelijk wordt.
Ja. Ik denk wel dat het heel veel inderdaad overvraging is. Het zou best wel interessant zijn om ook bijvoorbeeld te kijken van, is het nou in de Randstad meer dan bijvoorbeeld in de rest van Nederland? Omdat er hier toch heel veel overprikkeling is. Dus die overvraging zorgt er eigenlijk voor dat mensen problemen krijgen. Dat ze inderdaad ook met hun emoties in de knoop komen. Ik denk dat je dat heel erg veel ziet.
Ja. En kun je nou, is het makkelijk om het onderscheid te maken tussen als je iemand met een lichtstandelijke beperking, met psychische problemen, kun je dan precies zien van, is het nou door zijn verstandelijke beperking of komt het nou door psychische problemen?
Nee, ik vind dat heel erg lastig te zien. En ik, eerlijk gezegd, vraag ik me ook een beetje af of dat nou relevant is. Of dat nou helpend is om te weten van, oké, dit komt daardoor, dit komt daardoor. Ik denk dat je het eigenlijk als een soort continuum moet zien. Dus iemand heeft een verstandelijke beperking, wat ervoor zorgt dat je aan de ene kant daar gewoon, ja, die beperking is er en die zorgt ervoor dat je misschien lastig aan het werk komt, dat je de dingen gewoon moeilijker begrijpt, waardoor het lastiger is om je leven goed op de rails te krijgen. Nou, daar kun je ondersteuning bij krijgen. Daardoor zie je dat sommige mensen, en dat heeft ook te maken met wat voor karakter hebben, wat voor achtergrond hebben ze, wat voor opvoeding hebben ze gehad, meer in de problemen komen. Dus met dingen in aanraking komen waardoor ze slecht gedrag gaan laten zien, of somber kunnen worden, of een laag zelfbeeld hebben, of dat vele sociale problemen ook. En daartussenin zit natuurlijk toch gewoon dat samenspel van, ja, je komt in aanraking met allerlei zaken die heel veel van je vragen. Die van je vragen dat je misschien wel veel sterker in je schoenen staat dan dat je staat. En die combinatie geeft dan eigenlijk de echte, wat meer gedragsproblemen, explosieve problemen, waar je als begeleiding dan tegenaan loopt. En begeleiding die zegt gewoon van, ja, dit gaat niet of zo. Of er moet wat mee.
Ja, want is het nou zo dat er vanuit de LVB, mensen met een LVB, dat dan wordt geconstateerd dat er psychische problemen zijn? Of is het ook andersom, dat bij mensen met psychische problemen juist wordt geconstateerd dat ze ook een lichtverstandelijke beperking hebben?
Ik denk eerlijk gezegd dat het de laatste tijd, of tenminste zoals het met de samenwerking met GGZ Delftland, denk ik dat wij cliënten aanmelden voor hun poli. En dat het nou niet zozeer, denk ik, voorkomt dat er cliënten die heel lang bij jullie in behandeling zijn, naar ons komen. Ik denk wel dat er heel veel verstandelijke beperking aanwezig is in langdurige psychiatrie. Misschien ook op de polies. En daar zit ook misschien wel wat cognitieve defecten bij. Dus dat het in het leven zo is, zo is ontwikkeld. Dus dat iemand door veel psychotisch misschien geweest te zijn of medicatie daalt in IQ. En dat is toch een andere vorm van verstandelijke beperking, denk ik, dan zoals het is bij LVB-cliënten.
Ja. Nou, ik denk in de GGZ probeer je bij de kennismaking, of als je iemand in de eerste fases leert kennen, heel erg te letten op schoolniveau, werkachtergrond, interesses, taalbegrip. gedrag. En dat je dan op, als behandelaar, als het goed is, gaat scannen van oké, zou dit iemand met een verstandelijke beperking kunnen zijn? En dan gaan we verder onderzoek doen om dat goed vast te stellen. Of dat iemand na 10 sessies helemaal niet opknapt en eigenlijk bij de evaluatie zegt, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier heb gedaan. We hebben gepraat. Ja, dan komt dus het vermoeden van, oh, hier sprake van VB. Maar ik denk dat dat minder voorkomt dan andersom. Dat iemand al bekend is met speciaal onderwijs of al een keer in de kindertijd een IQ-onderzoek heeft gehad. Waarbij al sprake is van, oké, hier is moeite met leren. En dat er dan bij de psychiatrie bij ons terechtkomt, zeg maar. Ja.
Ja, omdat ook waar we het in het begin over hadden, natuurlijk bij mensen met een LVB gewoon toch ook relatief vaak. En ik weet eigenlijk niet echt de onderzoek hoor, of de statistieken, maar dat hoor je natuurlijk altijd wel. En ook in de boeken over LVB, dat het natuurlijk ook wel bekend is dat er heel veel sprake is van psychiatrie.
Nou, laten we even luisteren naar een cliënt van Medin die ook behandeling krijgt voor psychische problemen.
Nou, je woont bij Medin.
Ja, dat klopt.
En je behandeling bij GGZ.
Ja.
Vertel daar eens wat over.
Ik ben daar begonnen omdat het best wel slecht ging met mij. En ik wou eigenlijk mezelf gaan verbeteren. In de zin van, het ging niet goed met me omdat ik zoveel, hoe zeg je dat? Geweld gebruikte en ja, veel aan de drank zat en kon mezelf niet meer zijn of zo, in de zin van. Mm-hmm. En ik wist niet wie ik was, in de zin van, wie ben ik? En ik mag er zijn, eigenlijk.
Ja.
Dat meer.
En waar word je dan voor behandeld?
Vooral van wie ik ben. En gewoon erover te praten als er wat is. En niet gelijk erop te kroppen en altijd te blijven zeggen dat het goed gaat. En gewoon toegeven dat het een keer slecht gaat. En dat het gewoon gezegd mag worden.
En wat vind je van je behandeling? Heeft het je geholpen of niet helemaal?
Ja, nee, het heeft me echt wel geholpen. Ik heb nu 3 groeptherapie gehad. En daarnaast heb ik nog gesprekken met mijn behandelaar. En dat is best wel goed eigenlijk.
Ja, je bedoelt gesprekken met GGZ-behandelaar?
Ja.
Ja. Is er ook iemand van de woonlocatie betrokken bij je behandeling?
Ja, Nicolette.
Oké.
Okay. Ja.
En dat is?
Mijn begeleider.
Ja. Oké. Okay. En waaraan merk je dat ze betrokken is?
Ze is 1 keer mee geweest. Om gewoon even te kijken van hoe ik die gesprekken doe en zo. En daarnaast hebben we het hier op de woning ook erover. En ja, ze is trots op mij eigenlijk. In de zin van dat ik veel heb bereikt in een korte tijd eigenlijk.
Nou, mooi om te horen inderdaad hoe deze cliënt en woont en behandeling krijgt in de psychiatrie. En daar ook veel baat bij heeft, zo te horen. Maar in zijn algemeenheid is de wereld van de zorg voor LVB en GGZ eigenlijk nog redelijk gescheiden. Hoe komt dat?
Ja, volgens mij is het zo. Zo goed ken ik de VG-wereld nog niet. Ik werk er nu 3 jaar in en daarvoor werkte ik in de GGZ. En ik had ook nog nooit van Medin gehoord daarvoor. Dus het is inderdaad nog heel erg uit elkaar. En wat mij opvalt, het is ook qua organisatie, qua perspectief, qua insteek, qua manier van werken, zijn het ook hele verschillende werelden. De VG-sector is een soort, ja, echt verzorgend, zo normaal mogelijk. Het kwaliteit van leven is heel erg altijd hoog op de agenda. En het is totaal niet medisch. Het is totaal niet Of ja, totaal niet. Dat begint nu denk ik wel te komen met het besef. Of ja, gewoon een soort van voortschrijdend inzicht. Maar het is een wereld die totaal anders werkt. En ja, GGZ is natuurlijk gewoon een medische wereld. Het zijn gewoon ziekenhuizen met dokters en behandelaren. En is zo anders gericht. Is natuurlijk veel meer... Ja, probleemgericht zou je kunnen zeggen, ziektegericht. Ja, en wij zijn veel meer, de VG-sector is veel meer ja, gericht op het leven.
GGZ Delfland werkt nu samen hè, met Midden op de behandeling voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Dat de behandelingen die we geven, dat zijn de protocolaire behandelingen die je ook zou geven aan de volwassenen, alleen dan aangepast aan het niveau. Dus je hebt behandelingen voor depressie, je hebt behandelingen voor angst en al die andere stoornissen. En we zorgen dat die dan zijn aangepast. Dat is ook het leuke eraan, dat je soms moet kijken naar, oké, wat begrijpt een cliënt wel? Hoe komt het binnen? Wat kan ik nou precies doen om ervoor te zorgen dat informatie beter overkomt? Dus meer visueel doen, minder huiswerk geven, minder laten lezen, dat soort dingen. Dus wat we doen is heel erg die behandelingen aanpassen. Maar we geven bijvoorbeeld verbetering zelfbeeldtraining. En dat is een COMET training. Dat is heel bekend binnen de volwassenen GGZ. We geven cognitieve gedragstherapie. We geven EMDR, emotieregulatietraining. En dat zijn allemaal therapieën die ook gewoon in de volwassenen GGZ worden gegeven. Alleen dan wel ja, aangepast op de verstandelijke beperking.
En Arina, hoe werkt dat dan zeg maar, vanuit Midden? Jij bent dan psycholoog bij Midden. Jij constateert bij een bepaalde cliënt van... hey, er is toch meer aan de hand dan alleen maar de lichtverstandelijke beperking. En dan?
Ik doe eigenlijk vooral de beeldvorming en het advies. De PB'er, want dat vind ik heel belangrijk.
De persoonlijk begeleider,
die gaat... Want daar vraag ik ook aan van, kun je zorgen voor een verwijzing? Dus dan moet je even met iemand naar de huisarts. Nou, die regelt die verwijzing. Dan komt er op een wachtlijst, komt iemand te staan. Komt er uitnodiging voor intake. En het is heel belangrijk dat die PB'er daar natuurlijk in betrokken is. Van ja. Die moet weten van wat is het doel. Die moet misschien ook wel tijdens een intake vertalen van hoe zien die klachten eruit. En wat Elke ook vertelt, is heel belangrijk dat die betrokken is bij de behandeling. Om die vertaling telkens te kunnen maken. Ook naar zijn... mede-teamleden. Ja. Dat het dus een soort wortels krijgt in het team.
Ja, en vooral het meegaan naar zo'n intake, of in ieder geval de eerste gesprekken. Dat gebeurt over het algemeen, maar dat is zo belangrijk, omdat als je alleen de cliënt krijgt, die cliënt is niet alleen. Er zit ook een heel systeem omheen dat ook heeft bedacht van, goh, misschien heb jij behandeling nodig. En misschien weet die cliënt dat wel een beetje, maar die kan niet vertalen wat die PB'er denkt of wat de begeleiding allemaal meemaakt. Dus in die eerste gesprekken, als de cliënt het wil, die moet natuurlijk altijd toestemming en bestemming daarvoor geven, dan willen wij altijd dat er een begeleider meekomt. Ja. Of een ouder, als die meer betrokken is of als die ook meekomt. En ja, vaak zeggen we, neem gewoon en je begeleider mee en je ouder of je broer of je zus, als jij denkt, die kan ook goed vertellen wat er speelt en waar we graag hulp bij willen hebben. En ik denk dat daar echt nog wel vanuit de GGZ winst te behalen is, dat je dat systeem meeneemt.
Ja.
Want cliënten kunnen ook zeggen, oh ja, ik begrijp het, misschien zelfs een beetje sociaal wenselijk, en dan komen ze thuis. En dan vraagt een begeleider, nou, wat hebben jullie vandaag gedaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, en dan dat is zo zonde, want dan heb je wel die sessie heb je gedaan. En op zich heeft de behandelaar het ook goed gedaan. Maar de overdracht is eigenlijk niet zo goed gegaan. En als je dan een begeleider hebt mee kunnen nemen, of die er ook psycho-educatie heeft gehad, dan kan die het weer vertalen naar die cliënt. Want ja, een begeleider ziet die cliënt waarschijnlijk iedere dag. En zo'n behandelaar, ja, vaak
maar... 1 keer in de week of nog
precies.
Minder.
Precies. Ja. En die moet het dan, ja, die weet soms niet wat een cliënt wel begrijpt. Dus zo'n begeleider die... Ja, we hebben wel sessies dat hij ernaast zit en dan leg ik als behandelaar iets uit en denk, oh ja, komt wel goed over. Maar dan zegt die begeleider het nog een keer in Jip en Janneke taal. En denk, dat bedoel je. Dan denk je, ja, dat is zo mooi dat iemand dat dan gewoon kan vertalen voor die cliënt. Want ja, die kent die cliënt misschien al 2 jaar.
Ja. En wat levert dat op? Als jullie dan nu even naar kijken, naar die samenwerking, wat levert dat op?
Dat een behandeling beter kan aanslaan. Ja, in het kort eigenlijk. Als die samenwerking goed is en je hebt hetzelfde idee van dit is het probleem waar we aan werken, dus dit is het doel waar we aan werken, We willen bijvoorbeeld dat iemand niet meer de hele dag op bed ligt in de woning. Maar we willen dat een cliënt begint met iets wat hij leuk vindt. En dat kan werk zijn of een dagbesteding of een vrijwilligersplek. Of in ieder geval een paar keer per dag een wandeling gaat maken. Dan, als die samenwerking goed loopt, dan heb je samen dat idee en dan zet je je daar ook voor in. En dan ben je alle twee bezig met dat doel. Dat levert het dan op, ja.
Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat er voorbeelden zijn dat de EMDR goed is aangeslagen. Dat we daar echt traumabehandeling, dat echt wel effect heeft gehad. En dat dat er ook voor zorgt dat iemand dan ook positief of open staat voor een volgende behandeling. Ik denk wel, maar dat is misschien niet anders dan in de normale volwassenenzorg, dat het dat je niet heel erg teleurgesteld moet zijn als een aantal jaar later en gebeurtenissen later iemand weer het moeilijker heeft en in een dip zit en eigenlijk opnieuw behandeling nodig heeft. Maar ja, ik denk dat dat in de normale bij normale mensen, zou ik maar zeggen, misschien niet anders is.
Ja, nee, ik denk ook vooral bij de LVB en daarbij ook misschien wat specifiek het autisme. Dan heb je vaak van die transitiemomenten. Iemand gaat een nieuwe levensfase in. Of iemand in de omgeving die valt weg. Of er gebeurt zoiets als corona. Is ook zoiets handigs wat dan tussendoor komt. Dat kan er juist voor zorgen dat iemand die balans kwijtraakt. En dan weer of behandeling nodig heeft. Of dat er iets anders gedaan moet worden. Er moet meer begeleiding worden gegeven. Of er moet gedacht worden, moeten we de dagbesteding wat minder doen? Of moeten we weer dezelfde behandeling gaan geven? Of moeten we dat niet doen? En daar moet je dus heel erg die samenwerking hebben. En ook heel erg goed kijken, is dit alleen een idee van de cliënt zelf? Of is het ook, heeft het team staat hier ook achter? Denken ze ook van, ja, inderdaad, behandeling gaat hier helpen. En denkt de gedragsdeskundige ook, oké, behandeling gaat hier helpen. Ja.
En wat zouden andere organisaties van jullie kunnen leren als het gaat over de samenwerking?
Misschien dat de andere organisaties. Ik weet niet of alle organisaties een VB-poli hebben.
De andere GGZ-organisaties, dat die een aparte poli hebben voor verstandelijk beperkte.
Dat in elk geval wel belangrijk is, dat er zo'n eigen poli is.
Ja.
Want je spreekt er echt tussenin.
Ja, en je spreekt ook wel dezelfde taal. Het is vanuit de poli VB als wij contact hebben met de midin. En vooral als psycholoog met gedragsdeskundige of met een AVG-arts die bij midin werkt. Je spreekt wel echt dezelfde taal. En dat scheelt heel. Je begrijpt elkaar sneller. En als je, ik denk, tussen een volwassen poli en een woning, dan kijk je toch anders ernaar. Dan kijk je vooral naar de psychiatrie en spreek je misschien niet de taal vanuit de VG. Terwijl die cliënt, die is ook VG.
Het is een onderwerp waar we nog heel lang over door kunnen praten. Ik vond het mooi dat jullie wilden vertellen hoe jullie de samenwerking in de praktijk vormgeven. Dus heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Studio LVB in je favoriete podcast-app. Ben je enthousiast? Deel dan je reactie op social media.